een aanvullend stuk evaluatie TMI-regeling 2007-2013 heeft doen toekomen. En door de Ronde Griffier wordt op dit moment de definitieve Flevolandse financieringsinstrumenten voor innovatief MKB uitgereikt. Zoals u weet hebben we op 27 november de panoramaronde hierover gehad. Toen is het voorlopige. Er is ook geconstateerd dat er toen een kleine omissie in zat en inmiddels is die rechtgezet. En dat was allemaal vanwege de opmerkzaamheid van de heer De Borst.
Ja. Ja.
Ja. Als hij rond is, dan breng ik graag het stuk in bespreking. Ik verzoek u in te gaan op de vier beslispunten en daar ook uw mening over te ventileren, zodat we weten waar we aan toe zijn. En het eerste aan het woord is de heer Van Dijk van de ChristenUnie. En dat wordt gedaan door de heer Siepel.
Ja, voorzitter, dank u wel. We zijn vast wat aan het voorbereiden op de nieuwe woordvoerderschap en de nieuwe commissiestructuur. Dus ik mag het vandaag doen. Voorzitter, als we naar het voorstel kijken, dan gaat het volgens onze fractie om twee vragen. Is het voorstel goed en is het wel voldoende? Zeker in een tijd waarin we nu leven en heel veel signalen onze bereiken. Deze week nog een bericht van de ING dat de werkloosheid in Flevoland forse toe zal nemen de komende jaren. Dan is elke initiatief wat bijdraagt aan versterking van de Flevolandse economie is waardevol en van waarde. En gelijktijdig moet je ook realiseren van dat de rol van de provincie in het economische domein beperkt is. Die hebben we vastgelegd in onze economische agenda en dan gaat het wat ons betreft om twee belangrijke sporen, structuurversterking en innovatie. Nou, en juist in het nu voorliggende voorstel wordt tegemoet gekomen aan die beide rollen. Waarbij we met alle bescheidenheid die geldt voor de rol van de provincie in aanvulling op datgene wat de marktsector zelf moet doen, in aanvulling op datgene wat ondernemersorganisaties kunnen doen, in aanvulling op het beleid van de Flevolandse gemeenten, de provincie voor een rol kiest om structuur te versterken en om innovatie te bevorderen. Dat opgeteld bij de evaluatie van de TMI-regeling, die al langer in Flevoland succesvol is, betekent van dat het oordeel van de ChristenUnie over de vier voorgestelde beslispunten is van dat we niet moeten wachten op de uitkomsten van onderhandelingen die nog over Europese structuurfondsen gedaan moeten worden. Maar dat we nu alles in het werk moeten zetten en ook snel voortgang moeten maken met de uitvoering van dit statenvoorstel. En dat betekent dat de ChristenUnie van harte kan instemmen met de vier voorgestelde beslispunten.
Heer Siepel, dank u wel voor uw inbreng. Dan ga ik naar de heer De Borst namens de staatkundig gereformeerde partij.
Dank u wel, voorzitter. Ook onze partij is blij met dit voorstel om de economie te versterken. Het is spijtig dat de oude regeling van de oude regeling 9 ton is overgebleven. Ik heb daar tijdens de begrotingsbehandeling nog vragen over gesteld. U zei van er zit nog wat in de pijplijn, er moeten nog projecten behandeld worden en dergelijke. Maar goed, het eindplaatje is dat de 9 ton overblijft en dat is spijtig. Maar het is niet anders. Misschien ook een gevolg van de huidige economische structuur en situatie waar we in leven. Desalniettemin zijn we blij met het verleden en ook met het nieuwe voorstel. Ten aanzien van de onderhandelingen OP West zijn we iets gereserveerder dan de vorige spreker van de ChristenUnie. Ik zou graag van de gedeputeerden willen weten hoe zeker het is, of misschien een kans daarbij te noemen, dat die gelden inderdaad naar Flevoland komen. En mocht het zo zijn dat die gelden niet beschikbaar gesteld worden, wat is dan de situatie? Houdt dan de regeling op vroegtijdig? Of moeten wij dan als politiek meer geld fourneren, omdat er ondertussen al zoveel aanvragen binnengekomen zijn dat we dat in ieder geval niet kunnen financieren daaruit? Dat ging over het derde beslispunt, voorzitter, en de andere drie beslispunten die overblijven, daar kunnen we mee instemmen. Dank u wel.
Heer De Borst, dank u wel voor uw inbreng. Ik ga naar mevrouw Rotscheid namens D66.
Ja, dank u, voorzitter. Ook D66 staat in principe positief tegenover dit voorstel.
Wij hebben echt nog een paar korte vragen. Allereerst ten aanzien van de subsidieregeling. Zijn er ook daadwerkelijk concrete prestatieindicatoren aan gekoppeld? In de evaluatie wordt nadrukkelijk gesproken over het aantal te verwachten arbeidsplaatsen. Maar in die regeling staat dat een verhoging van het aantal arbeidsplaatsen slechts tot de aanbeveling strekt. Dus hoe verhoudt zich dat? En in de evaluatie viel ons op, er is 70 keer een aanvraag gedaan waarvan 54 beschikt. Daar zijn 60 arbeidsplaatsen gerealiseerd. Vervolgens wordt er een voorbeeld aangehaald van die robotrotermelker waar op dit moment 40 arbeidsplaatsen zijn gerealiseerd. Lezen wij het dan goed dat voor de overige 53 projecten er slechts 20 arbeidsplaatsen zijn gerealiseerd? En als dat juist zou zijn, dan vraag ik me af waar het uitermate succesvol aan gekoppeld is. En tot slot voor wat betreft het krediet. Allereerst missen we eigenlijk daar wel eens een risicoparagraaf. Het blijft een kredietverstrekking waarvan een lening terugbetaald moet worden. In hoeverre... hoe groot worden die risico's ingeschat? Op dit moment staat er alleen wat kanttekeningen dat er mogelijk meer of andere financieringsbronnen noodzakelijk zijn. Maar er wordt verder niet echt over risico's gesproken. En de vorige keer in de panoramaronde werd voornamelijk aangegeven dat krediet inspringt op een behoefte omdat banken geen leningen willen verstrekken in deze situaties. Dat kunnen wij volgen. Maar hoe verhoudt zich dat bijvoorbeeld tot een bedrijf als Credits, wat nu door lening van banken en het ministerie ook begonnen is met het verstrekken van deze leningen van in totaal 60 miljoen. Wat is dan het verschil, wat is de toegevoegde waarde dan echt van dit krediet voor Flevoland? Voor zover.
Mevrouw Rotsjij, dank u wel voor uw inbreng. Ik ga naar de heer Oost namens het CDA.
Dank u wel, voorzitter. CDA staat ook positief tegenover dit voorstel. En zeker ook om een nieuwe kredietfaciliteit te creëren. Want het aantal banen neemt wel af. Maar op dit moment neemt het aantal vestigingen, nieuwe vestigingen, neemt wel toe. En dat geeft in ieder geval wel kansen dat daar wat moois uit voort kan vloeien. En we zien dan ook met innovatieve bedrijven, maar ook, want we zijn op werkbezoek geweest bij de hogeschool in Almere. We zien daar ook dat ze ook doen aan jongeren die ook gestimuleerd worden om een bedrijfje te starten. Dat spreekt ons zeer aan. En ik hoop ook dat daar ook ondernemers tussen zitten die ook van deze faciliteiten gebruik gaan maken. Want dan komt er van onze eigen hogeschool, gevestigd in onze eigen regio, waar ook onze eigen mensen kunnen werken. Nou, wat is er mooier dan dat? Dus wij kunnen instemmen met alle vier punten.
Heer Oost, dank u wel voor uw inbreng. Ik ga naar de heer Van Vliet namens de VVD.
Ja, voorzitter, dank u wel. Wij hadden in de panorama gevraagd om de evaluatie. Die is inmiddels verschenen, waarvoor dank. Deze regeling beoogt zeg maar de voorfinanciering daarvan, van de voortzetting van het traject wat we gehad hebben in de afgelopen periode. Ik hoorde net een opmerking maken over welke arbeidsplaatsen. Het is natuurlijk een innoverende regeling die je natuurlijk niet direct in arbeidsplaatsen kunt afzetten, maar wel een aanjaagfunctie natuurlijk heeft. De beslissingen, beslispunten zoals in het statenvoorstel opgenomen, de vier, daar kunnen wij mee akkoord gaan, voorzitter.
Heer Van Vliet, dank u wel voor uw inbreng. Ik ga naar de heer Boshuizen namens de 50PLUS-partij.
Dank u zeer, voorzitter. Ja, wij zullen ook instemmen met de beslispunten in het voorstel, maar niet voordat misschien toch wel een enkele vraag of een enkele verduidelijking onzerzijds is gevraagd. Sprekend over bijvoorbeeld de TMI-regelingen en de voortzetting daarvan. Wij zouden het plezierig vinden om eigenlijk aan, ik moet het anders zeggen, binnenkort gaan statenleden uit deze provincie weer op werkbezoek in Brussel. En dan zou het buitengewoon verstandig zijn om dit project hier onder de aandacht van Europarlementariërs te brengen die we daar spreken. Want ik denk dat wat zich in de afgelopen jaren via de TMI-regeling heeft afgespeeld, dat gewoon voortzetting behoeft. En daar zullen wij met kracht naar moeten streven, zullen we uit moeten dragen. Ik zal daar vanavond in de bijeenkomst van de werkgroep Europa, zal ik daar dan ook om vragen. In de tweede plaats, wat betreft de financiering. Het is bekend dat banken niet staan te springen. Anderzijds zien we op dit moment dat er van fiscale zijde, zal ik dan maar zeggen, allerlei handreikingen worden gedaan aan particulieren om te investeren. Misschien eerst in bijvoorbeeld de eigen woning. Maar ik zou me ook goed kunnen voorstellen dat wij eens gaan zoeken naar faciliteiten om zoiets als private equity toepassing binnen het midden- en kleinbedrijf, om daar meer gebruik van te maken. En collega Rotschet die wijst daar in feite ook al op als zij spreekt over het instituut Credits wat op dit moment van de grond aan het komen is. Dan het vraagstuk van de gebonden partijen. Wij hebben het gevoel dat u formeel aangeeft dat er geen sprake is van gebonden partijen. Anderzijds denken wij dat het helemaal niet zo verkeerd is om gewoon ervan uit te gaan dat er nou eenmaal dwarsverbanden liggen binnen ons werkgebied. En dat we daar niet te moeilijk over moeten doen. Dank u wel.
En hoe staat u tegenover de vier beslispunten?
Ik heb u aangegeven dat ik in principe u kan mededelen dat wij met ons, al onze stemmen daar binnen de Staten mee in zullen stemmen.
Heer Boshuizen, dank u wel voor uw inbreng. Ik ga naar de heer Miske namens GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Nou, om maar bij uw vraag te beginnen. Wij staan heel positief tegenover zich over de beslispunten. Echter, we hebben bij het lezen van de stukken wel een aantal vragen. En die zou ik graag aan de gedeputeerden willen voorleggen. En
als ze politiek van aard zijn, dan zijn ze altijd welkom.
Prima, mooi. Nou, dan zal ik er iets moois van maken. Bij de TMI-regeling worden subsidies verstrekt, hè, voor de ontwikkeling van onderzoek tot het idee van idee naar planfase. Wij vroegen ons af of er wordt gekozen voor het instrument subsidie en niet voor het instrument krediet. En wij vroegen ons af of dat misschien ook niet tot de mogelijkheden zou kunnen behoren. Ik kan me voorstellen dat je afspreekt van indien uw project in de realisatiefase komt. Als dat het geval is, dat je dan zeg maar krediet terugstort. En dus dan ben je gedeeltelijk revolverend. En die projecten die de eindstreep niet halen, en dat gebeurt natuurlijk ook. En waarschijnlijk is dat nogal de meerderheid van alle projecten. Nou ja, dat die dan gevrijwaard daarvan zijn. Maar ik hoor graag hoe van de gedeputeerde hoe daar tegen aankijkt. Ook zie ik bij de subsidieregeling dat er staat dat de totale subsidie natuurlijk niet meer mag bedragen dan de totale waarde van de projectkosten. Nou, dat lijkt me logisch, en anders zou je dus meer dan 100% gaan financieren. Maar ook al zou je op 100% uitkomen, vinden we dat eigenlijk nog te veel. Ja, het is eigenlijk onzinnig en ook onnodig om een project voor 100% te financieren. Dus hoe kijkt de gedeputeerde naar en hoe zou je dat eventueel kunnen aanpassen om dat te voorkomen? Andere vraag, en die is eigenlijk al een half gesteld, op zich vinden wij het prima dat we vooruitlopend op de EVRO-middelen geld vrijmaken, die 1,5 miljoen. Ik kon het zelf niet zo vinden, maar wellicht heb ik er overheen gelezen. Ik neem aan dat dat zeg maar de inzet is van de provincie. Of wordt het later weer verrekend als die 6,5 miljoen terugkomt? U knikt al, of u knikt niet, maar u schudt uw hoofd, dan weet ik genoeg. Maar ik ben wel benieuwd hoe zeker het is of we die EVRO-middelen nou ook krijgen. En wat gebeurt er dan als die niet komt? En dan hebben we een potje van 1,5 miljoen. Die vraag is al door de heer Bos gesteld. Ik ben wel benieuwd wat daar op bedacht is. En dan kom ik nog even bij de weigeringsgrond. In artikel 13 staan een aantal weigeringsgronden voor aanvraag. En daar staat dat een weigeringsgrond is als het een project is in de sector van de productie, verwerking en afzet van onder andere aquacultuurproducten. En dan denk ik gelijk aan bijvoorbeeld algen en krooskweek. Maar goed, er werd ook verwezen naar bijlage 1 van het EG-verdrag. Ik wist niet waar ik het moest zoeken, dus dat heb ik dus niet kunnen checken. Maar ik hoor graag van de gedeputeerde of algen en krooskweek daar ook onder hoort. En zo ja, nou ja, dat zou mij verbazen als je er wel onder zou horen, want hij past, het is natuurlijk een mooie vorm van groene innovatie, en past bij het topsectorenbeleid, enzovoort, enzovoort. Ja, dat kan gewoon, nou, die vraag al beantwoord, is mooi. Maar hier wou ik het even bij laten voor de eerste termijn, voorzitter, dank u wel.
Heer Miske, dank u wel. Ik ga naar de heer Van der Donk namens de Partij van de Arbeid.
Ja, om te beginnen ben ik natuurlijk ook benieuwd naar de antwoorden op de vraag van vorige sprekers. Ik zal die dan ook niet herhalen. Ik heb wel zeg maar heel duidelijk, laten we beginnen met op te merken dat wij ook gewoon instemmen met deze vier beslispunten. Ik heb nog één vraag met betrekking tot beslispunt 3. Ik zou graag willen weten hoe de verdeling is over subsidie en lening. Dat is iets nieuws wat we gaan doen. TMI-subsidie, er komt een TMI-leningdeel naast via de OMFL. En is daar al een verdeling in gemaakt of hoe gaat dat? Is daar een proces voor? Gaat er 1,5 miljoen naar het een of 1,5 miljoen naar het ander of wordt dat verdeeld? Ik ben minder nieuwsgierig. Kijk, we overlappen het gebied tussen nu en de start van Horizon 2020. Dat vind ik prima en ik ben niet zo somber als de vorige spreker dat Horizon 2020 er niet zou komen. Want volgens mij is die ontwikkeling zodanig in gang gezet dat het een point of no return al lang gepasseerd is. Dit is alleen een kwestie van dat ze wat uitgelopen zijn met hun besluittraject. En dus we hebben dit geld sowieso nodig. Ik kijk ook naar het verleden. En als ik naar het verleden kijk, dan hebben we eigenlijk te weinig geld uitgegeven naar allerlei dingen die met economie op economie betrekking hebben. Omdat partijen niet konden cofinancieren. Dus alles wat we op dit moment doen is gewoon meegenomen. Ik ben nog niet, zeg maar, de mening toegedaan die D66 een beetje had van, nou moeten we nu een nieuwe TMI-regeling gaan ontwikkelen. Het moet gewoon binnen de bestaande TMI-regeling die wij hebben ontwikkeld. Daar zitten alle checks en balances al in. Ik heb ook veel meer behoefte aan rapportage van wat er gebeurt en hoe zich dat ontwikkelt, dan dat ik daar allerlei eisen aan de voorkant aan wil stellen. Ik geloof ook niet in de onfeilbaarheid van de paus en ik denk dat de onfeilbaarheid van ons bedrijfsleven zeker niet aan de orde is. Als je gaat innoveren, dan zitten er een aantal faalprojecten tussen. En dat mag ook. Dus we mogen hierop ook wat geld verliezen. Als we maar grosso modo over alle projecten genomen, over die 54 projecten, ook
winst. Een interruptie van de heer Jansen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Misschien kan de Partij van de Arbeid uitleggen waarom het niet zo erg is om geld te verliezen wat van de gemeenschap is.
Dat is niet erg. Hè. Het gaat om het. Als je op één project zeg maar wat verliest omdat die innovatie niet lukt, je investeert in een aantal innovaties tegelijkertijd. Hè, dus 54 projecten hebben we op dit moment lopen, daar komen waarschijnlijk ook nieuwe projecten bij. Als daarvan 20% slaagt en een hoeveelheid werkgelegenheid oplevert, waardoor je een werkgelegenheid, een nieuwe arbeidsplek ongeveer 5 à 15.000 euro kost, dan zeg ik dat is goed besteed geld.
Een aanvullende interruptie van de heer Jansen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Daar ben ik toch wel zeer benieuwd, want er wordt gezegd als nou 20% het haalt hè, van de 54 projecten. En dan reken ik het in het voordeel van de Partij van de Arbeid, doen we het op 11, ronden we er netjes af. Dat betekent dus dat er 43 projecten het niet halen. En dan kan je je afvragen of je in zijn totaliteit, wat dan je kostenplaatje is, op het moment dat je gaat kijken naar je investering en je rendement in opbrengsten. En het valt mij iedere keer weer op dat de Partij van de Arbeid vrij makkelijk met gemeenschapsgeld omgaat. En blijkbaar inderdaad andere doelstellingen hanteert dan de PVV, voorzitter.
Voorzitter, ja, ik was al even bang dat u het voorzitter mij zou vragen, maar het gaat gelukkig naar de heer Van der Donk. Heer Van der Donk.
Voorzitter, mag ik de heer Jansen nog een vraag stellen? Durft de PVV ook risico's te nemen?
Voorzitter, volgens mij iedere keer als wij een voorstel indienen met steun van een aantal coalitiepartijen, lopen we het risico dat daar gedraaid wordt. Dat hebben we gisteren ook gezien met senator Duivenstein.
Ja, dat is van een andere orde, maar we gaan terug naar de heer Van der Donk.
Het wordt wel heel moeilijk om te antwoorden zo. Sorry, ik begin nog over Flevolkust. nee, laat ik zeggen dat ik. Ik vind dat wij zeg maar beleid moeten voeren op de hoofdlijnen. Het gaat mij om het totale rendement van de TMI-regeling. Het gaat mij niet om het rendement van ieder TMI-project afzonderlijk. Dat lijkt me een manier van kijken naar dingen micro-achtig. Dat lijkt me gewoon niet goed voor de totale ontwikkeling die we in onze provincie nodig hebben. Daar moeten gewoon een aantal cash cows uitkomen voor deze economie. Daar moeten gewoon een aantal banen uitkomen. En waar ze precies uit gaan poppen, dat weet ik niet. Waar die popcornautomaat zeg maar gaat draaien, dat weet ik niet. Dus ja, dan verlies je op het ene project en dan win je op het andere. En ik gebruik gewoon ervaringsgegevens, zeg maar, die economische zaak ons al lang presenteert, die we volgens mij in deze provincie al lang voorbij zien komen. Ondernemers zeggen dit ook. 1 op de 10 innovaties lukt echt, wordt echt gewoon geweldig. En ja, van die andere 10 lukt een beetje of halen ze net de kosten terug. Er komen geen arbeidsplaatsen uit. Het is niet allemaal zeg maar een ongeluk. Het is alleen niet wat we ervan verwachten.
Heer Van der Donk, dank u wel. Ik ga naar de heer Jansen namens de PVV.
Ja, dank u wel, voorzitter. Zoals gewoonlijk maakt de PVV zich weer zorgen om de heldere doelstellingen en duidelijke meetpunten rondom subsidies en of leningen. Aanjagen, het begrip wat net de VVD noemt, is natuurlijk weer zo lekker vaag. En daar kun je zo weinig mee. De PVV vindt het overigens prima om gebruik te maken van de Europese EVRO-gelden via de TMI-regeling. Het zijn per slot van rekening onze eigen hardverdiende eurotjes die Rupsje Nooit Genoeg Brussel terugstuurt richting ons eigen MKB. Het is natuurlijk wel jammer dat er zo van aan de EU-strijdstok blijft liggen of hangen, zodat Nederland weer een van de grootste nettobetalers blijft. Maar goed, dat is een sidestep. Ja. Als wij kijken naar de topsectoren die genoemd worden, agro en food, tuinbouw, uitgangsmaterialen, high-tech materialen, systemen, life sciences en health, en we zien dat daar sprake is van een bonus van 5%, dan denkt de PVV van tja, daarmee stel je dus andere sectoren eigenlijk achter. Grijp je dus in een stuk marktwerking. En waarom bijvoorbeeld visserij op Urk niet, ICT in brede zin in Almere, composiet noemen wij dan ook maar. Tenzij dat laatste natuurlijk valt onder de high-tech materialen en of systemen. Dat zou kunnen, dat weet ik niet. Als wij kijken naar innovaties gericht op gezond leven en schaarste van energie en grondstoffen, zoals genoemd in de economische agenda Flevoland, is een uitwerking van een linkse utopie. Mensen mogen zelf bepalen wat ze eten en hoe ze leven, dus verstoring van de marktwerking voor gezond leven valt onder de noemer van de linkse maakprijssamenleving, voorzitter. Schaarste van energie en grondstoffen zet ook hier weer de deur open voor idiote, zwaar gesubsidieerde energievormen, zoals wind- en zonne-energie. Deze zijn niet rendabel en onzinnig omdat er a. geen opwarming van de aarde plaatsvindt en b. de invloed van de mens op het klimaat niet bewezen is, voorzitter. Misschien dat iemand anders met cijfers kan onderbouwen waarom dat wel het geval is. Het onderbrengen bij een 100% dochteronderneming van de ontwikkelingsmaatschappij Flevoland vindt de PVV niet verstandig. Wat heeft dit de afgelopen jaren opgebracht voor Flevoland per geïnvesteerde euro uitgedrukt in omzet en werk? Voorzitter, misschien dat de gedeputeerde daar een antwoord op kan geven. En eigenlijk resumé kan de PVV aangeven dat wij op voorhand niet overtuigd zijn dat dit de juiste weg is waarop het college voorsorteert. Dank u wel.
Heer Jansen, dank u wel voor uw inbreng. Ik krijg een beetje het gevoel bij uw inbreng dat als links er niet zou zijn, rechts geen bestaansrecht heeft. Maar dat is mijn persoonlijke mening.
Misschien dat we dan een hele mooie samenleving hebben, voorzitter.
Ik ga naar de heer Van Ravenswaaij namens de Socialistische Partij.
Ja, links bestaat. Dus het is nu al langer bekend dat ook de SP waar een pleitbezorger is voor het MKB. Met name binnen onze provincie. We hebben zich wat we kunnen doen om aan te jagen, kunnen we steunen. Ik denk dat het belangrijk is in deze economische zware tijden. Als we kijken inhoudelijk naar het stuk, vinden we het jammer. Maar het was in de eerdere discussie ook al duidelijk van dat de topsectoren schijnbaar meer worden bevoordeeld door de opslag van 5%. We gaan ervan uit dat het toekennen van die 5% niet ten koste gaan van die bedrijven die niet onder de topsectoren vallen. Inhoudelijk kijken naar een stuk zijn er toch wel nog 1 of 2 opmerkingen te maken. Want ook binnen mijn werk heb ik wel eens te maken met Europese aanbestedingen. En er staat onder punt 4.2 staat er een zinnetje in. Ik denk van ja, daar moet wel wat duidelijkheid over komen. Met name het zinnetje waarin letterlijk wordt gezegd, een dure en lange Europese aanbesteding kan mogelijk achterwege blijven. Dan denk ik, ja, blijft die achterwege? Blijft die mogelijk achterwege? Lopen we geen risico's dat als iemand bezwaar gaat maken, dat we alsnog in zo'n positie worden gedwongen? Dus daar graag duidelijkheid over. En onder de kanttekeningen, punt 1, wordt gesproken dat er mogelijkerwijs andere financieringsbronnen noodzakelijk zijn. En dus mijn vraag van, aan welke financieringsbronnen denken we dan? Voor het overige ding van nou, alleen al mijn opmerking in de antwoorden van de gedeputeerde, kunt u bijna al nagaan dat wij de kant op gaan dat we de beslispunten kunnen ondersteunen. Dank u wel.
Heer Van Ravenswaaij, dank u wel, gedeputeerde. Ik constateer dat er een brede steun is voor het statenvoorstel. Dat er nog een aantal vragen te beantwoorden zijn. En ik geef u graag de gelegenheid.
Een groot aantal vragen, die beantwoord ik graag. Voorzitter, het is inderdaad zo als de ChristenUnie aangeeft dat wij, en ook de VVD overigens, dat wij hier een aanjaaginstrumentarium aan het inregelen zijn. Een aanjaaginstrumentarium zoals we dat ook in het verleden al hebben gehad, waarbij we wel op een aantal onderdelen gewoon even teruggeblikt hebben, maar ook een aantal zaken wat aangescherpt hebben en in lijn gebracht met het huidige economisch beleid. Het is ook uitermate waar, en ik denk dat we dat niet genoeg kunnen onderstrepen, dat we dit doen in aanvulling op dat wat alle andere partijen in dit financieringsveld ook al doen. De banken, VNO-NCW, private equity partijen, de informal investors. Al met al maken zij het totale financieringsklimaat voor het Flevolandse MKB. En we zullen dus ook met al deze partijen moeten afstemmen, onze instrumenten bekend moeten maken, maar vooral ook zorgen dat er geen overlap is. En dan is dit instrumentarium vaak net even het zetje in de rug dat MKB'ers bij hun financieringsaanvraag als het gaat over innovatieprojecten vaak net even tekortkomen. Het geeft vaak ook net even het zetje in de rug als het gaat over een bankaire kredietvoorziening of een anderszins een participatiebijdrage. Dit is letterlijk een aanjaaginstrumentarium. Het is ook een overgangsmaatregel, dat heeft u ook kunnen lezen. En daar hebben ook verschillende partijen opmerkingen over gemaakt. We lopen uit het huidige structuurfondsenprogramma. En in de opmaat naar het nieuwe programma maken wij deze overbruggingsmaatregel met eigen middelen. Ik denk dat dat ook goed verdedigbaar is gezien het economisch klimaat. Ik denk dat het ook goed verdedigbaar is als we kijken naar de mate waarin het Flevolandse MKB deze regeling weet te vinden. En ook goed verklaarbaar is in de mate waarin deze regeling ook gewoon succesvol is in het creëren van banen, meneer Jansen. Gewoon banen. Ik kom daar straks nog op terug. Het is een overgangsmaatregel. Als het gaat over de financieringsbron, en dan kom ik gelijk op een aantal vragen die gesteld zijn over het nieuwe EFRO-programma. Hoe zeker is dat nou? Nou, dat is vrijwel zeker in de zin van de Europese begroting is vastgesteld. De landsdelige programma's worden nu gemaakt en er vinden nu op dit moment gewoon de onderhandelingen plaats landsdelig. En er worden ook afspraken gemaakt tussen Rijk en regio over hoe die programma's eruit moeten komen te zien. Het enige wat we niet weten is hoeveel uiteindelijk landsdelig en dus ook naar de provincie Flevoland zal toekomen. Nou, dat zal medio volgend jaar duidelijk worden. Door verschillende partijen opgeworpen vraag van hoe zeker is het nu dat wij een nieuw EFRO-programma krijgen. Ik steek mijn hand daar voor in het vuur. Dat wij op dat punt ook nieuwe EFRO-middelen zullen krijgen. En dat daarmee ook de vraag is beantwoord als het gaat over de voortzetting van de financiering en het daarmee gepaardgaande risico, zoals de heer De Borst ook opmerkte.
Een interruptie van de heer Borshuizen.
Ja, voorzitter. Ik probeer goed te luisteren. En begrijp ik goed van de gedeputeerde dat hij spreekend over landsdelige aanpak, dat hij daarover ook in gesprek gaat met onze partners, zeker waar het Brussel betreft, in de P4, dus de samenwerkende provincies in het westen des lands?
Nee, exact. Wij werken in dat verband samen in P4-verband. Dus er komt ook een Landsdeel West-programma. En binnen dat Landsdeel West zullen wij dus ook weer deze TMI-regeling gaan aanmelden om in de nieuwe periode te gaan uitvoeren. Ik vind overigens uw opmerking ook meer dan terecht dat wij ook alle inspanning moeten verrichten om deze regeling en wat wij daarmee bereiken ook in Brussel voor het voetlicht te brengen. Dat doen we ook. De laatste keer nog hebben wij een ontmoeting gehad met Europarlementariër Van Nistelrooy en daar is ook onder andere over deze regeling en de inzet van structuurfondsen gesproken. En ik denk ook dat het goed is dat u in de werkgroep Europa ook gewoon dit soort elementen ook gewoon meeneemt. Ik denk dat dat een zeer terechte opmerking is. De heer De Borst spreekt over de 9 ton die over is uit de huidige regeling. Dat is gewoon niet waar. U heeft dat in de veegronde gezien. Dat zijn allemaal beschikte middelen op projecten die gewoon overgeheveld worden naar de begroting van 2014. Maar die middelen worden wel gewoon ingezet. Dus uiteindelijk bij de afrekening van het programma zal, denk ik, blijken dat er geen onderbesteding is op de huidige TMI-regeling. Dat is, ik denk dat het goed is om dat nog even te benadrukken. D66, ja, de arbeidsplaatsen, ja, daar doen we het eigenlijk allemaal voor. Hè? Uiteindelijk moeten ondernemers nieuwe producten, nieuwe markten ontwikkelen, nieuwe product-marktcombinaties maken. En dan wilt u natuurlijk weten hoeveel arbeidsplaatsen dat gaat nou opleveren. U heeft kunnen lezen wat bij een gemiddeld R&D-traject aan arbeidsplaatsen gerealiseerd wordt. Bij iedere beschikte TMI-aanvraag is dat dus aan de orde. Dus in die zin is het ook gewoon een regeling die bijna per definitie succesvol is. Want alle R&D-trajecten die door ondernemers doorlopen worden, daar zijn gewoon arbeidsplaatsen bij betrokken. U noemt het voorbeeld, en het is terecht denk ik dat het voorbeeld ook in de nota is genoemd, uit Emmeloord. Uiteindelijk is als gevolg van een plaatselijk innovatietraject daar uiteindelijk een productiefaciliteit terechtgekomen. Dus dat is het indirecte effect van de TMI-regeling en de ondersteuning die daarbij in dat innovatietraject geboden is. Dus direct en indirect denk ik dat u heel goed uit elkaar moet houden. Direct kunnen we gewoon meten. Hè. Bij iedere project zijn zoveel arbeidsplaatsen betrokken. Dat moeten aanvragers ook aangeven. Maar de indirecte effecten bij een succesvolle innovatie, ja, ik zou bijna zeggen, die zijn oneindig groot. En dat bewijst zeg maar de casus van dat bedrijf in Emmeloord.
Voorzitter.
Mevrouw, ik wou zeggen Sascha, maar dat mag niet. Rothschild.
Dank u, voorzitter. Ik vroeg meer specifiek, dus die reeds gerealiseerde arbeidsplaatsen, daar vallen dus niet die 40 gerealiseerde arbeidsplaatsen.
Nee, dat klopt. Dat klopt. Nee, want dan zou het een heel raar beeld
precies
geven. Dat zou een heel raar beeld geven. Terecht. Terecht dat u dat opmerkt. GroenLinks. Ik zeg al, met het fine-tunen van de nieuwe regeling hebben wij inderdaad gekeken naar het meer revolverend maken en het ook het instellen van een kredietfaciliteit. Dat is nou een van de essentialia van deze nieuwe regeling. Dat wij, en u heeft dat ook in het schema kunnen zien, dat wij in die hele pioniersfase van een innovatietraject, zeg maar gewoon de traditionele TMI-regeling als subsidieinstrument blijven inzetten. Maar dat we daarna als ondernemers meer naar de markt toe gaan. Meer zeg maar tot productontwikkeling, maar ook zeg maar commercialisatie kunnen overgaan. Dat we dan zeggen van nou, dan is er ook wel grote kans dat je dat je een deel van dat krediet ook gewoon kunt terugbetalen. Dus daarom ook precies de reden dat we die splitsing hebben aangebracht. Dus terecht uw opmerking, maar dat zit in feite in het voorstel verwerkt.
Voorzitter,
de heer Miske.
Misschien mijn vraag niet helemaal goed duidelijk gesteld, maar ik heb die knip ook gezien. En dat is op zich goed, maar ik vroeg mij af of je die subsidiegedeelte wat er nog is, hè, zeg maar helemaal aan het begin van de projectontwikkelingsfase, of je dat ook niet zou om kunnen zetten naar een krediet. En dan met de afspraak van nou ja, als je project gerealiseerd wordt, dan betaal je hem terug. En sneuvelt hij ergens halverwege, wat voor reden ook. En dan hoeft u het niet terug te betalen. Maar dan maak je hem nog gedeeltelijk revolverend. Die gedachte, zeg maar.
Ja, maar dan is ook het uit financieringstechnisch oogpunt niet interessant. Ook niet voor banken om op zulke trajecten. Want het zijn hele kwetsbare, risicovolle innovatietrajecten. Als je in die fase van de innovatiecurve zit. Het is gewoon niet reëel om te veronderstellen dat op... Daarom hebben we ook nauwkeurig gezocht van waar moeten we nou die knip leggen als het gaat over het revolverende karakter en het subsidiekarakter. Ik denk echt dat het niet verstandig is om die knip nog verder in de innovatieketen naar achteren te drukken. Omdat ondernemers dan toch vaak ook zelf gewoon nog niet voldoende zekerheid hebben. Laat staan banken dat er op een gegeven moment ook gewoon verdiencapaciteit ontstaat. En dat is wel heel erg nodig om. En dan ben je ook een beetje je functie van aanjager ben je toch echt kwijt.
Voorzitter, mag ik daar nog een vraag over stellen? Kijk, die ondernemer die, ja, die is ook aan het innoveren. Dus ja, dat is ook een kwestie van vallen en opstaan. Maar hij kan zich toch geen beeld vallen als het een krediet wordt. Want hij hoeft het niet terug te betalen als zijn project gewoon niks wordt. En wordt het wel een succes. Nou ja, dan moet hij het uiteindelijk terugbetalen.
Nee, maar het is wel een hobbel die hij moet nemen in zijn totale financiering. En ook in de gesprekken die hij met banken bijvoorbeeld voert. Als het gaat over de financiering van het totale project. En dan is het altijd goed om te kunnen aangeven dat je aan de voorkant van zo'n traject... ik heb een stukje subsidie. Ja, dat is nou eenmaal de praktijk. Ja. Ja, klopt.
Vervolg uw betoog.
De Partij van de Arbeid maakt een opmerking over wij willen wat meer betrokken. Althans, zo lees ik dat maar. Wij willen wat meer betrokken zijn. Ik herken die vraag. Ik herken die vraag ook eigenlijk uit de vorige ronde die door de VVD de vraag van de evaluatie. Ik zal even nadenken over hoe ik u wat actiever kan betrekken en ook informeren bij de wijze waarop de TMI-regeling zich ontwikkelt. Er zijn eigenlijk altijd ontzettend leuke, innovatieve bedrijven bij betrokken. Dus het is ook leuk voor u en goed, denk ik ook, om te kijken hoe dat innovatieve MKB in Flevoland zich nou ontwikkelt. Dus dat vind ik een goede opmerking. De PVV heeft een opmerking over de sectoren. Ik denk dat de keuze die gemaakt wordt en de voorbeelden die u noemt, nou ook bij uitstek inspelen op de keuzes die we hebben gemaakt in de economische agenda als het gaat over de topsectoren van Flevoland. Ja, daar valt ook de visserijsector onder. Hè. Dat is ook gewoon agrofood, hè. Ook de aanvoerzijde van de visserijsector of van de vissector. Ja, daar valt ook composiet onder. Dat is gewoon maakindustrie. Dat is HTSM. Dat heb ik al eerder betoogd. Dus dat zijn brede sectoren. Maar we hebben er wel uitdrukkelijk voor gekozen om in Flevoland sterker te maken van wat sterk is. Om op onze groeikansen in te zetten. En die groeikansen liggen in die sectoren. Dus dan is het ook niet verwonderlijk als we die sectoren, aanvragen binnen die sectoren, gewoon honoreren met een bonus van 5%, worden anderen achtergesteld op geen enkele wijze, maar ze hebben gewoon niet die bonus. We kunnen heel lang en breed spreken over...
Heer Jansen.
Ja, voorzitter, dat is natuurlijk een makkelijk antwoord, maar...
Het is ook een makkelijke vraag.
Dat de ene sector 5% bonus krijgt en de andere niet, dan wordt de ene sector voorgetrokken en de andere achtergesteld.
De een krijgt een bonus en de ander niet. En dat komt voort uit beleidsmatige keuzes die we hier in dit huis gemaakt hebben, op goede gronden. En dat is geen kwestie van achterstelling, dat is een kwestie van je krijgt een bonus en de ander lopen gewoon mee in het reguliere TMI-subsidie. Dus dat is, ik vind dat goed verdedigbaar. Duurzaamheid en alles wat daarmee annex is. U maakt er, nou laten we zeggen, er zijn nu al hele interessante bedrijven in bijvoorbeeld zonneceltechnologie in Almere betrokken bij dat soort thema's. Dus ik denk dat, laten we zeggen, we praten dan over de cleantech-industrie. Ik denk dat daar in Flevoland veel kansen voor zijn. Als u dat onder hobbyisme wil scharen, ja, dan zijn dat uw woorden. Ik nodig u graag uit om een keer een werkbezoek aan een aantal van dat soort bedrijven te brengen. Dan zullen wij alsnog met elkaar discussiëren hoe die bedrijven zich verhouden tot deze regeling. En wat het belang daarvan is voor deze regio.
Heer Jansen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Laat ik het heel simpel stellen. Iedere bedrijfsmatige uiting, iedere sector die zonder subsidie het niet zelf kan realiseren, heeft geen bestaansrecht. Zo simpel ligt het uiteindelijk.
Dus u zou eigenlijk het liefst deze hele TMI-regeling ook gewoon afschaffen?
Voorzitter, iedere sector die niet zelfstandig rendabel kan zijn zonder subsidie, heeft geen bestaansrecht. Ik denk dat dat duidelijk genoeg is.
Prima.
Voorzitter.
Heer Boshuizen.
Dat betekent dus in de visie van de heer Jansen dat vanaf moment nul bij de oprichting van een onderneming die onderneming zichzelf zonder enige kredietfaciliteit dient te kunnen te redden. Want subsidie is in feite het voorfinancieren en je hoopt altijd dat het op een nette manier terugkomt.
Het lijkt me een retorische vraag, want de heer Jansen is
voorzitter,
daar heel duidelijk
in. Het is de mening van de PVV, niet van de heer Jansen. En de mening van de PVV is dat op het moment dat er vanuit banken bijvoorbeeld geen interesse is om te investeren in een project, omdat dat niet het gewenste rendement gaat opleveren met een zekerheid die uiteindelijk positief is, dan is daar een goede reden voor. En dan heeft het ook geen zin om daar met subsidies te gaan zwaaien, want op dat moment blijkt dus gewoon dat de markt die daar verstand van heeft niet durft te investeren vanwege de mogelijke negatieve gevolgen. En dan moet je daar gewoon, denk ik, heel slim over nadenken of wij dat dan wel zouden moeten doen met gemeenschapsgeld, voorzitter.
Heer Jansen, even voor alle duidelijkheid. Ik spreek u aan als persoon, dus ik noem uw naam. Maar u spreekt hier namens een partij. Dat is heel duidelijk. En ik geef nu de interruptie aan de heer Van der Donk namens de Partij van de Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. Ik vraag de PVV toch even ietsje verder door. Want u heeft het gevoel, zeg maar, als de bank het niet financiert, dan is het geen goed project. En die mening zijn wij in ieder geval niet toegestaan, maar die discussie hebben we al een beetje lopend. Maar dan vervolgens zegt u, dan mag de overheid daarna niks doen. En dat snap ik niet goed, want ik vind dat een soort struisvogelpolitiek. Het is net alsof u zich losmaakt van de samenleving en zegt, ja, de overheid, die mag in ieder geval niks doen. Eigenlijk hebben we geen overheid nodig, hoor ik u bijna zeggen. En de markt moet het maar oplossen.
Voorzitter, wat de PVV bedoelt is op het moment dat de overheid ondernemertje gaat spelen met gemeenschapsgeld, dan zijn we daar absoluut geen voorstander van, dat klopt.
Heer Van der Donk.
De overheid gaat geen ondernemertje spelen op het moment dat de ondernemer, zeg maar, vraagt om krediet bij de overheid, omdat hij het bij de bank niet krijgt, zijn project uitlegt en daar een verhaal bij heeft. Dan spelen wij geen wij blijven overheid. Wij blijven het afstand houden ten opzichte van zo'n project. Dat is een zaak van de ondernemer. De ondernemer moet natuurlijk op een gegeven moment rendement halen op dat project. En ook de overheid, zeg maar, die kredietfaciliteit terugbetalen. En bij een subsidie hoeft dat dan weer niet. Maar ik vind dat u, zeg maar, gewoon echt onderscheid moet blijven maken tussen overheid aan de ene kant, ondernemer aan de andere kant, bank als derde partij. Als de bank het niet doet, kan de overheid in dat gat springen. Waarom niet?
We praten hier bij uitstek over het innovatieve MKB, wat innovaties probeert te bevorderen, daar projecten en initiatieven voor heeft. Die zijn over het algemeen niet tot zeer slecht financierbaar. Daarmee gaan wij niet op de stoel van de ondernemer zitten, bij uitstek niet. Maar maken wij het mogelijk, maken we het echt letterlijk mogelijk, dat marktpartijen en de financiering verzorgen en daarmee het project, laten we zeggen, levensvatbaar maken. Dus ik denk dat dat bij uitstek de aanjaagfunctie van de overheid is. Ik denk dat dat bij uitstek ook de rol is van ons om verbindingen te leggen tussen ons innovatieve MKB, onze kennisinstellingen en de Flevolandse markt. Dus wat u daar aan ondernemerschap in ziet, dat streelt mij, want ik ben graag een ondernemende overheid. Dat klopt, maar wel met de juiste verhoudingen en ieder in zijn juiste rol. Nou, en die rol hebben we hier denk ik goed te pakken. Er is ook door de SP nog een opmerking gemaakt over het inbesteden aanbesteden. Daar wordt op dit moment, en daarom staat het ook zo beschreven zoals het beschreven staat, zeer nadrukkelijk nagekeken binnen een werkgroep bestaande uit de provincie, de OMFL en de fondsen. Want dat moeten we natuurlijk goed met elkaar in beeld hebben wat daar de risico's van zijn. Op dit moment taxeren wij dat dit gewoon een goed begaanbare route is. Maar voordat het definitieve voorstel er is, moet dat natuurlijk gewoon zeker gesteld zijn.
Heer Van Ravenswaaij.
opmerking gemaakt, met name die opslag van die 5%. Of dat niet ten koste gaat van de subsidiemogelijkheden van bedrijven die niet onder die topsectoren vallen. En met name ook het stuk waar ik praat over mogelijkwijs andere financieringsbronnen. En welke richting moeten we dan denken?
De 5%, iedereen kan aanspraak in gelijke mate aanspraak maken op de TMI-regeling. Maar als je binnen die sectoren valt, dan kun je een bonus krijgen. Dat is nogmaals het uitgangspunt. En uw andere vraag?
Hoofdstukje 5.1, waar namelijk de kanttekening, en sluit u de zin af van mogelijk dat andere financieringsbronnen noodzakelijk zijn om aan deze behoefte te kunnen voldoen. En welke financieringsbronnen denken we dan?
Moet ik even kijken hoor. Waar staan jullie bij 5?
Onder punt 5, onder kanttekeningen. De vaststelling van de TMI-regeling, en dat sluit af dat er mogelijkwijs andere financieringsbronnen noodzakelijk zijn.
Het wordt even opgezocht.
Ja, dat moet ik even opzoeken hoor. Wat bedoel ik? Dat zijn de overige marktpartijen die ik in het begin van mijn inleiding al heb genoemd. Dus we moeten dit instrumentarium ook zien in het licht van het totaal wat door marktpartijen ook beschikbaar wordt gesteld.
Gedeputeerde, dank u wel voor uw uitvoerige beantwoording. We gaan naar de tweede termijn voor de Staten. Ik begin dit keer bij de heer Van Ravenswaaij namens de SP en ik verzoek daarbij gelijk aan te geven of dit wel of geen hamerstuk kan zijn.
Voorzitter, dank aan de gedeputeerde voor de beantwoording van de vragen en de opmerkingen. Nou, mijn tweede termijn kan erg kort zijn, van wij kunnen instemmen als SP met de beslispunten en voor ons mag het een hamerstuk worden.
Dank u wel, dan ga ik naar de heer Jansen namens de Partij van voor de Vrijheid.
Ja, dank u wel, voorzitter. Moeilijk. De PVV heeft op zich geen bezwaar tegen een hamerstuk. We zouden het ook prima vinden als het nog een bespreekstuk is. Dat boeit ons niet zo heel erg. Mocht het een hamerstuk zijn, dan zullen we dat met een fijne stemverklaring toelichten, voorzitter.
Lijkt me een heel goed middel om het als stemverklaring te doen. Maar ik ga naar de heer Van der Donk namens de Partij van de Arbeid.
Ja, ik hoop echt dat de PVV nog eens een keer wil nadenken over wat ik bedoel met struisvogelpolitiek. Volgens mij is er geen land in de wereld, geen politiek in de wereld die niet investeert in haar bedrijfsleven. En is het belangrijk om dat te doen, en zeker in de tijden waarin we nu leven. Wat ons betreft kan dit gewoon een hamerstuk zijn.
Dank u wel. De heer Miske namens GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Ik zou graag van de gedeputeerde nog wel antwoord willen hebben op twee vragen die ik in de eerste termijn heb gesteld. De eerste vraag ging over het feit dat je in artikel 12 staat dat een project niet meer gesubsidieerd wordt dan de totale projectkosten. En daarmee tot 100% subsidiëren. Maar dat vinden wij niet wenselijk, want het is niet nodig om een project te kunnen realiseren. Dus ik wou even vragen of conclusie klopt. Snap ik het goed? Ik hoor graag even wat u ervan vindt. En we hadden een vraag over die weigeringsgrond. Wat dan precies wordt bedoeld met die aquacultuurproducten. En of daar dan bijvoorbeeld ook kroos en algenkweek bij hoort. Ik zag de gedeputeerde wel wat schudden, maar ik wou het graag nog even zeker uit zijn mond horen, zeg maar.
Heer Miske, dank u wel. Ik hoor straks van u of u het een hamerstuk vindt. Ik ga naar de heer Boshuizen namens de 50PLUS-partij.
Ja, dank u wel. Voorzitter, ik heb, meen ik, nog een antwoord gemist, of het kan mij ontgaan zijn. Ik heb een vraag gesteld over het inschakelen van particuliere investeerders, door mij aangeduid als private equity. En ik wil graag een opmerking maken in de richting van de heer Jansen na het kleine debatje van zojuist. Het maatschappijbeeld wat meneer Jansen schetst, is dat van een kille, kapitalistische, harde maatschappij zonder mededogen.
Heer Boshuizen, dank u wel.
Voorzitter, mag ik reageren op...
De heer Jansen wordt aangesproken, dus hij mag reageren.
Ja, dank u wel, voorzitter. 50PLUS heeft recht op haar eigen mening. En wij hebben ook een mening over de standpunten van 50PLUS. Maar die houden wij in dit geval voor ons, voorzitter.
Dank u wel. We gaan naar de heer Van Vliet namens de VVD.
Voorzitter, dank u wel. De VVD kan met het voorstel instemmen, zoals ik net ook al zei. Wat ons betreft is het namenstuk.
Dank u wel. Dan ga ik naar de heer Oost namens het CDA.
Wij zijn het eens met de VVD.
Dan ga ik naar mevrouw Rothschild namens D66.
Ja, dank u, voorzitter. Ik zou graag nog één antwoord willen hebben op een vraag die ik in de eerste termijn heb gesteld. De gedeputeerde heeft duidelijk aangegeven van er moet geen overlap zijn met andere partijen die kredieten bieden, duidelijk. Vandaar mijn vraag heel direct over credits die dus nu in september, waarvan bekend geworden dat ze dus die kredieten gaan verstrekken aan het MKB, daar waar de banken het laten liggen.
Dank u wel, mevrouw Watzijt. Ik ga naar de heer De Borst namens de SGP.
Dank u, voorzitter. Dank voor de beantwoording. En blij dat de 9 ton toch blijft in het potje waar die voor bestemd is. Maar wat ons betreft is het namenstuk.
Naar de heer Siepel namens de ChristenUnie.
Ja, voorzitter, ook wij hebben niets meer toe te voegen. Dank het college voor de beantwoording. En het kan wat ons betreft een namenstuk zijn.
Dank u wel. Dan gaan we naar de gedeputeerden. U heeft nog een drietal vragen.
Terecht. De heer Miske heeft nog over de 100% financiering. De TMI-regeling gaat ook tot 30% van de totale projectkosten. Dus dat gaat niet over 100%. En op uw vraag over aquacultuur. Op dit moment zit er in de TMI-regeling bijvoorbeeld al een algenkweker. Dus dat kan.
Ik kan nog even een vraag over stellen. De tweede beantwoording prima, we hebben daarover gerustgesteld. Bij de eerste vraag, ik heb ook gezien dat die subsidie tot 30% gaat, maar ik heb ook gelezen dat het stapelbaar is met andere subsidievormen. En dan zou je toch tot 100% kunnen komen. En ook dat zou ik niet wenselijk vinden.
Nee, volgens mij, nee, je komt dat kan niet, hè, tot 100%. Tot 100% kun je nooit komen.
Nee, het zit altijd in combinatie met dingen, de maximaal 35% voor dit soort ondernemingen.
Ja.
Dus.
Maar wilt u het exacte antwoord nog even bilateraal? Want dat zit even de techniek van achter de regeling. Ja. Mevrouw Doosje, ja, ik heb uitdrukkelijk gesproken over in aanvulling op. En als je praat over een initiatief als credits bijvoorbeeld, dan is dat een alternatief voor reguliere bankfinanciering. Ook credits zal niet komen tot echte innovatie. Financiering. Dus in die zin heeft u gelijk. Wij kijken daarna. Wij brengen dat ook gewoon in beeld voor onze MKB'ers van wat de verschillende netwerken en nieuwe partijen zijn. Wij hebben ook een informal investors netwerk in Flevoland. We hebben dit voorstel ook afgestemd met de banken enzovoort enzovoort. Geen overlap en credits is weliswaar een nieuw initiatief, maar ook geen innovatiefinancier.
Dank u wel voor de aanvullende beantwoording. Ik ga naar mevrouw Rothschild. Is dat van dien aard dat het voor u een bespreekstuk of een hamerstuk kan zijn?
Wat D66 betreft is de beantwoording goed en kunnen wij het als hamerstuk beschouwen.
Dank u wel. Dan ga ik naar de heer Miske namens GroenLinks. Hoe staat u daarin?
Ik ben het dit keer helemaal eens met de D66.
Dank u wel. Dan constateer ik dat voorzitter, het een hamerstuk vanavond voorzitter. Kan zijn. Ik dank de gedeputeerde. Oshuizen.
Hoewel ik in het antwoord aan mevrouw Rothschild iets aan beantwoording in pan. Mijn vraag vermoedde, heb ik geen direct antwoord gehad. Ik vind overigens dat aan dit aanvullend het instituut credits zou heel erg goed voor de manier van financieren die ik aangaf, mee gebruikt kunnen worden. Ik denk ook dat het al zo werkt.
Heer Boshuizen, excuus, maar ik meende dat de gedeputeerde al geantwoord had, omdat het valt onder de overige financieringsmogelijkheden. Dus van daaruit denk ik van nou, dat zal de heer Boshuizen ook wel begrijpen, want als ik het begrijp, dan...
Ja, dat was mijn inschatting ook. Dus ik verlaat me altijd maar op de voorzitter.
Dan opnieuw, ik constateer dat er brede steun is voor een hamerstuk. Dat zullen we dan ook doen. Ik dank de gedeputeerden. Ik dank u allen voor uw inbreng en ik sluit deze opinieronde.